De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.
Ja, beste luisteraars, de derde aflevering alweer van De Stemcast. De tijd gaat snel, kan ik wel zeggen. Mijn naam is Robin Geertsma en dit is de politieke podcast gericht op jongeren en ook door jongeren gemaakt. En wij gaan eigenlijk jou helpen op zoek naar de politieke partij die het beste bij jou past. Want het is inmiddels maart en dat betekent de verkiezingen 15, 16 en 17 maart mogen wij onze stem uitbrengen. En waar op tv de aandacht moet worden verdeeld per uitzending aan verschillende partijen, heeft hier de politicus het geluk dat de volle aandacht naar hem gaat. Waar eerst de ChristenUnie en D66 te gast waren, hebben we vandaag het CDA. En onze aandacht gaat dus ook volledig naar het CDA vandaag in deze podcast. We gaan zo de politicus aan u voorstellen, maar niet voordat ik ga uitleggen hoe deze podcast in elkaar steekt. Want we werken namelijk met een kleine en een grote voorstelronde waar iedereen, zo leren we elkaar een beetje kennen en iedereen aan het woord komt. En daarna behandelen we nog kort twee stellingen met daar tussendoor de peilingen en ook nog het rubriek typische verkiezingen. En we eindigen met het pleidooi voor onze gast. Maar zoals gezegd, een klein voorstelrondje en dan doen we met een persoonlijke vraag. En die luidt deze keer, waar ga jij heen als we weer op vakantie mogen? En voordat ik onze politieke gast voorstel, ga ik eerst het vaste team aan jullie voorstellen. Dat lijkt me wel zo netjes. Hij noemt zich een zwevende kiezer, ja. Staat open voor de verschillende standpunten, maar als het om de NPO gaat, is dat er maar één, namelijk investeren.
Juist.
Het CDA zal hem dus op andere punten moeten overtuigen. Met andere woorden, wordt dit een gamechanger. Ik heb het natuurlijk over Stijn. Stijn, welkom.
Dankjewel.
En aan jou natuurlijk de vraag, waar ga jij heen op vakantie als dat weer mag?
Wil je een eerlijk antwoord?
Een heel eerlijk antwoord,
okay. Ja. Oké, nou, ik blijf lekker thuis, want ik wil geen corona krijgen.
Nou, dan die slaat ik even niet aankomen. Nee, oké. Okay. Stijn blijft thuis. Nee, ja. Helemaal goed. En voor mij aan de rug. Nee, heel goed. Oké. Daarnaast zit iemand die een brede visie heeft en is ook graag uitdraagt. En daarom zit hij hier dus op de juiste plek. Wil zich inzetten voor de jeugd en met name de geestelijke gezondheid van jeugd. En dat is natuurlijk een punt dat wij uiteraard supporten. Ik heb het natuurlijk over Jannik. Jannik, welkom.
Dankjewel.
En aan jou ook dezelfde vraag. Waar wil jij heen als we weer op vakantie mogen?
Denemarken. Nee, niet Denemarken trouwens, Noorwegen.
Vertel.
Ik heb verschillende vrienden daar, maar ik weet ook gewoon bijvoorbeeld aan het landschap is daar prachtig. Uit kunnen kijken over een hele fjord, kunnen kampen in het bos bijvoorbeeld.
Nice.
Dat lijkt me hartstikke geweldig.
Ja.
Ja, gewoon echt de natuur opzoeken.
Ja, je hebt gelijk. Ik ken Noorwegen van de plaatjes. Ik ben er nog niet geweest, maar ik kan me voorstellen dat je daar dan heen wil. Ja,
ja, prachtig.
Dus tot nu toe hebben we iemand die naar Noorwegen wil, iemand die het liefst thuis blijft.
Als er geen corona was, dan was ik naar Zwitserland.
Dat is een hele begrijpelijke keuze, snap ik. Maar we hebben natuurlijk ook onze politieke gast. Ja, ik ga hem eindelijk het woord geven. Henk Middendorp, welkom. Fractievoorzitter hier in de gemeenteraad van Tinalo voor het CDA.
Ja, klopt.
En aan u dezelfde vraag. Waar gaat u heen als u vakantie wilt?
Nou, vorig jaar hadden we het briljante plan voor het eerst naar een vijfsterrencamping te gaan. Thomas, onze zoon, is 9. En dat zou dan het eerste jaar zijn dat hij lekker vrij zijn gang kon gaan. Hè, naar het zwembad, glijbanen, toestanden. Dus prima, hè, aanbetaling gedaan. En in februari kwam het briljante coronavirus op ons pad.
Ja.
Dus we hebben gecanceld. We hebben net zoals elke Nederlander een beroemde voucher gekregen.
Oh ja.
Die aanbetaling die mochten we meenemen naar dit jaar. Dus dit jaar gaat het daadwerkelijk met een beetje mazzel naar de camping in de Dordogne. Een mooi zwembad. Kanoën op de rivier, de warmte opzoeken in plaats van maximaal 2 uur rijden, want ik ben ziek en dan zijn we er al. Dus dat, we kunnen nu afstanden maken nu die wat ouder wordt. En, ja, daar gaat het dit jaar hopelijk naartoe. Ja.
Nou, het zal toch wel. We hebben goede hoop, toch?
Tuurlijk.
Ja, we gaan er gewoon vanuit. Als ik dan mocht kiezen, dan zou ik heel graag weer een keer terug willen naar Malta. Ik ben één keer op Malta geweest met vrienden. En dat is een van de mooiste vakanties die ik heb gehad, in ieder geval waar ik de leukste herinneringen aan heb. Dus ik zou graag weer terug willen naar Malta, als dat kan, als we weer op vakantie mogen. Nou, ze hebben in ieder geval weer een klein beetje meer van onze gast en van onze stamgasten. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want we gaan kijken wat de stemming is. En dat brengt ons bij de grote voorstelronde. Want we weten al dat Henk, mag ik zeggen?
Ja, alsjeblieft.
Ja, dat Henk het liefst naar de Dordogne gaat. Maar we willen nog meer van je weten. En nou, zou hij iets wat meer kunnen voorstellen? Wat mogen we van u weten?
Ja, je mag letterlijk alles van me weten, behalve mijn pincode. Nee, dat is onzin. Flauw. Henk Middendorp, 42 jaar. Ik woon in Paterswolde. Zoals gezegd, Thomas, een zoontje van 9. Iris, een vriendin. Een halfjaartje ouder. Ik val op oudere vrouwen. Ik werk bij Rijkswaterstaat. Daar ben ik samen met mijn team verantwoordelijk voor het natuurbeheer op de Waddenzee.
Ja, cool. Ik las het. Ik heb een beetje verdiept. Ja. Ja.
Dus dat is erg leuk. Waar moet je dan aan denken? Het beheer van eilanden als Rottumeroog, Rottumerplaat. Vogelpopulaties. Hè? Je hebt duizenden, tienduizenden schooleksters in het gebied. Ja, dan is het onze taak om ervoor te zorgen dat die omstandigheden zo blijven in dat gebied, dat die vogels daar elk jaar weer terugkomen. En dus niet ervoor zorgen dat door klimaatverandering, wat dan ook, hun leefgebied verdrinkt, om het zo maar eens te zeggen. Dus daar hebben we druk mee. Kijk. En dat is ook hartstikke leuk om te doen.
Ja, een mooi beroep. Veel buiten, denk ik dan.
Of... Nou, ik kan je verzekeren. Ik ben het afgelopen jaar 1 keer op kantoor geweest. In Assen is dat. Ja. Om een bureaustoel op te halen. Omdat ik last van mijn rug kreeg door het thuiswerk. Wij mogen niet op kantoor komen.
Nee, precies.
En af en toe kom je daadwerkelijk eens een keertje op de dijk om te kijken hoe het erbij ligt.
Oh, maar okay.
Ik zit letterlijk al een jaar thuis.
Ja.
Okay. En dat begint wat te jeuken inmiddels, hoor. Ja. Dat kan ik je verzekeren.
Ja, daar hebben we allemaal wel een beetje last van, volgens mij.
Zeker.
Ja.
Nou, naast mijn gezinnetje en het werk dan... Dan doe ik er heel graag de lokale politiek bij.
Ja, ik zei het al, u bent de fractievoorzitter van het CDA hier in de gemeente Tinalo. U zit in de gemeenteraad. Waarom bent u ooit de politiek ingegaan?
Nou, ik geloof heilig in het principe dat... heilig, hè, CDA? Nee. In het principe dat als je ergens iets van vindt, dan moet je ook bereid zijn om er wat aan te doen.
Ja.
En ik hou niet van langs de zijlijn staan, je vingertje opheffen van ik vind dat zus en zo. Mm-hmm. En dan vervolgens weer naar huis gaan om Studio Sport te gaan kijken. Nee, daar moet je er ook voor gaan staan.
Precies.
Schouders eronder en er samen wat van maken.
Exact, ja. En het is natuurlijk een podcast gemaakt door jongeren en ook vooral ook gericht op jongeren. Waarom zouden jongeren volgens u de politiek in moeten gaan?
De gemiddelde leeftijd bij ons in de gemeenteraad is 55 plus. En ik mis daadwerkelijk wel eens de connectie met jongeren, met jeugd, met jongeren.
Mm-hmm.
Terwijl dat zo'n ontzettende belangrijke groep in onze samenleving is. Want ja. Hey jongens, laten we eerlijk zijn, jullie moeten het straks gaan doen, hè?
Ja.
Niet wij. En ik mag dan met mijn gemiddelde leeftijd nog even mee. Maar het zijn vaak ook de wat ouderen die over jullie beslissen.
Ja.
Dus daarom zie ik het zo verschrikkelijk belangrijk dat jullie actief meedoen in de politiek en ons helpen, letterlijk, met het vertellen wat voor jullie belangrijk is. Want ik zie het al bij mijn zoontje van 9. Die staat zo anders in het leven en in de technologie en wat hij belangrijk vindt en hoe hij ook zijn media binnenhaalt.
Ja.
Die jongen die kijkt geen tv, die kijkt alles op zijn iPad en op TikTok. Nou, dat zijn media, daar komen wij nooit van ons leven op terecht.
Nee.
Ik ga geen TikTok-dansjes doen, bij wijze van spreken. Alleen het is toch wel een kanaal waar heel veel jeugd zich op begeeft.
Nee, precies.
Dus, en daar hebben wij, ik durf gewoon letterlijk te zeggen, daar hebben we hulp bij nodig. Wij, mijn generatie, maar zeker ook de generatie 1 of 2 niveaus boven ons. Dus daarom is het zo belangrijk om dat wij deze connectie hebben.
Ja, ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Ik voel dat namelijk ook zo. En ik denk Jannik en Stijn ook wel. Hè? Ja. Dat is ook de reden waarom we natuurlijk dit ook maken. U bent fractievoorzitter van het CDA.
Ja.
Als we het even koppelen naar de landelijke politiek. CDA is veel in de publiciteit natuurlijk. Het laatste jaar. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de ministerpost die er zijn. Hè? Hugo de Jonge, Bob Hoekstra, maar vooral Hugo de Jonge.
Ja.
Hoe kijkt u naar de optredens van, laten we zeggen, Hugo de Jonge? En vindt u, hij doet het goed?
Ja, ik vind dat hij het hartstikke goed doet. En dat is niet per se omdat hij van het CDA is. Ik vind op een gegeven moment moet je ook loslaten wie van welke partij is. Hè? Dat is heel erg van belang op het moment dat je plannen gaat maken. Maar op een gegeven moment houdt dat ook een klein beetje op, vind ik.
Ja.
En dan moet je gewoon aan de slag hè, om de klus te klaren. En ik vind het wel dapper hoe hij zijn schouders hier heeft ondergezet. Alle kritiek moet weerstaan, want het is nooit goed, hè?
Dat inderdaad, ja.
Ja, die man die kan het nooit goed doen. Gaan de maatregelen strenger worden, dan is dat niet goed. Worden ze te soepel, dan staat het RIVM op zijn achterste benen en dan zie je de coronagetallen, hè, zoals we dat nu ook zien, per ongeluk weer omhoog kruipen. Die man die had de ambitie om lijsttrekker te zijn. Ja. En ja, wie weet, in de verste verte ooit premier te worden, weet jij het?
Mm-hmm.
En daarvan heeft hij gezegd van nee, ik trek dat niet. Ik geef mijn lijsttrekkerschap terug aan de partij. Ik ga mij met corona bezighouden. Nou ja, wat je er ook van vindt, ik vind dat wel grootmoedig. Hij had absoluut ook kunnen zeggen van jongens, ik doe alles half-half of wat ook. Maar daar kiest hij niet voor. Hij kiest voor het belang van Nederland. En dat vind ik van belang.
Ja, absoluut, absoluut. Hey, hebben jullie nog een vraag trouwens, Stijn, Jannik, voordat we naar de peilingen gaan? Ja, Stijn?
Bent u fractievoorzitter van de provincie of van de gemeente?
Nee, hier in de gemeente Tinaro.
De gemeente Tinaro, oké.
Dus als jullie lokaal hier nog iets hebben van besteed daar nou eens aandacht, dan is dit ook het moment natuurlijk om dat te pluggen.
Nou, ik heb al wat geplucht bij een andere politicus.
Nee, er is er alle ruimte voor, hoor. Ja. Jannik, misschien nog een vraag?
Nou, op zich, zoals we al hadden van Hugo de Jonge, die inderdaad zijn lijsttrekkerschap dingen opgeeft voor het belang van Nederland, voor het regelen van de zaak met RIVM en het bekijken van de maatregelen. Ik vind dat een heel interessant onderwerp, maar in hoeverre spreekt het u aan als we het hebben over het belang van politieke partijen op zich in een tijd van landelijke crisis?
Nou, dat is eigenlijk misschien wat ik net ook al zei. Hè? Op den duur moet je ophouden alles te politiseren. Op den duur heb je gewoon een nationale crisis en dat is niet politiek. Corona is niet politiek. Dat probleem moet worden opgelost. En je ziet nu, naarmate ook de 17 maart dichterbij komt, dat mensen corona toch. Nou, kijk, vanochtend maar eens naar wakker. Het WNL ontbijt, waar Thierry Baudet corona gewoon politiek gebruikt. En ik denk van, prima campagne, ik snap dat allemaal. En iedereen, nou, daar gaan we het straks ook nog even hebben. Iedereen heeft zijn eigen methode om duidelijk te maken waar je voor staat. Mm-hmm. Maar laat zonder sommige onderwerpen nou gewoon met rust. En zeg daarvan, oké, jongens, daar hebben we het niet over. Dat probleem moeten we gaan oplossen. En we gaan ons vooral focussen op Nederland na corona. Want dat is bij uitstek weer politiek dat bepaalt. Maar niet corona. Ik vind dat heel flauw.
Stijn, nog even heel kort.
Ja, Nederland na corona. Denkt u dat corona ooit nog weggaat?
Nee, dat denk ik niet. Nee, maar wel corona in de vorm zoals we het nu hebben. Kijk, en dan ga ik ook alleen maar af met wat jullie in het nieuws horen. Hè? Dat het op den duur, na die hele vaccinatieronde, wordt het een minder agressieve soort. En, maar je kunt mij niet vertellen dat corona totaal wordt uitgeroeid en dat we het er nooit weer over hebben. Dat geloof ik niet.
Nee, oké.
Helder.
Helder.
Dat brengt ons bij het volgende onderdeel, dat is de peilingen. We gaan toch altijd even heel kort de peilingen doornemen op landelijk niveau. Daarvoor hebben wij de zetelpeiling van het E-Vandaag-panel gebruikt als bron. Het zijn natuurlijk tal van bronnen, maar we hebben deze even gebruikt. Dan zie ik VVD op momenteel op 38 staan, PVV op 21 en het CDA op 18. Dat is vergeleken met vorige week, min 2, zonder CDA op 20. En vergeleken met wat de huidige zetels, min 1. Zegt u dat iets?
Nee.
Verklaar nee,
het zijn dagkoersen. Hè? Hoe is iemand in het nieuws geweest? Wopke die heeft een uitglijder gehad.
Daar gaan we het nog over hebben. Inderdaad.
Daar gaan we het nog over hebben. Ja. Nou, ja, weet je,
hij is niet letterlijk uitgegleden, toch?
Nee, precies.
Okay.
De scheve schaats, zeg maar. Ja.
Weet je... Het zijn echt dagkoersen. Ja. Als je daar je ziel en zaligheid van af laat hangen, dan word je... Dan, je moet gewoon de kracht halen uit het vertellen van je eigen verhaal.
Ja.
En op 17 maart zal wel blijken wat dat waard is geweest.
Precies.
Maar het heeft niet zoveel zin om daar heel erg wakker van te liggen. Kijk, als het in één keer halveert, dan moet je je misschien gaan afvragen, wat doen we verkeerd?
Ja, ja.
Maar plus min 1, plus min 2, jongens, dat zegt niks.
Nee, 17 maart, dan komen we erachter wat het is.
Ja, zo is het.
Stijn? Je mag gewoon inbreken, hoor.
Dankjewel. De PVV is natuurlijk de tweede partij van Nederland. Hoe staat u persoonlijk tegenover eventueel dat CDA gaat meeregeren met PVV?
Nee. Dat hebben we geprobeerd en daar was ik toen al tegen. En dat is ook niet erg succesvol gebleken.
Nee.
Nee.
Okay,
was u bij die beroemde stemming met al die vlaggetjes omhoog?
Nee, dat was ik... Ja, dat is wel historische tv geworden
absoluut. Even heel kort, vorige week hebben we het met z'n drieën gehad over tv-debatten. Afgelopen zondag was de eerste op RTL. Heeft u gekeken?
Ja, absoluut.
Hoe vond u Wopke Hoekstra?
Ja, stabiel. Ja, niet te uitgesproken, gewoon een verstandig verhaal, vind ik. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk ook logisch, want hij vertelt ook mijn verhaal.
Precies.
Maar ik vond dat hij er degelijk stond met in acht
nemen. Ja, degelijk inderdaad, dat vond ik ook.
Het was ook zijn eerste keer. Hè? Dus ik, ook al zei hij in de afloop van, ik vond het allemaal niet zo spannend. Dat kun je mij niet vertellen.
Dat gevoelde ik ook niet, nee.
Natuurlijk gaat iedereen daar met een bepaalde wedstrijdspanning naartoe. Maar ja, goed.
Helemaal goed. Wij gaan door naar de volgende onderdeel. En dat is de stelling.
Ja, want onze stelling luidt, organisatoren van evenementen moeten bij de toegang een vaccinatiebewijs kunnen vragen.
En dan geef ik u als eerste beurs om daarop te reageren.
Ja. Nee, ik ben het daar niet mee eens. Want ik geloof niet in het verplicht vaccineren of dwang om te vaccineren. En door een vaccinatiebewijs richt je als het ware een impliciete dwang in om te vaccineren, want je wil naar dat evenement. Daar ben ik gewoon principieel op tegen.
Precies.
Daarnaast, want we zitten hier nu met jongeren. Mm-hmm. En als ik me toch even nog tot die categorie mag voegen.
Nou, graag.
Wij zijn als laatste aan de beurt. Dus, en gisteren hoorden we minister De Jonge op tv van tegen juni, juli. Hebben we met z'n allen ons eerste vaccin gehad. Hè, mm-hmm. mocht de toelevering zo blijven. Dus de stelling, hè, hoe logisch ook, die zou feitelijk nu opgaan voor 80-plussers, 70-plussers en 60-plussers, die daar dadelijk met een vaccinatiebewijs op Lowland staan te stampen.
Dat is een klavertje deze, hè? Die zijn het toch ook?
Ja, oh, dat weet ik niet eens. Sorry.
Oh, dit is hetzelfde voorbeeld. Ja.
Maar ja, daar heeft hij dan wel groot gelijk in.
Ja.
Wij zijn als allerlaatste aan de beurt. Dus ja, weet je, om dan nu zo'n systematiek in te gaan richten, waar ook nog weer een hele administratieve huishouding achter zit, om mm-hmm. dat allemaal weer goed ingeregeld te krijgen. Nou, we kennen Nederland met ICT-systemen. Nee, ik voel er niet voor.
Yannick?
Ik vind het wel een heel interessant antwoord. Kijk, dus dat het verplicht vaccineren ben ik zelf ook niet 100% op voor. Ik vind bovenal is dat je wel je eigen keuze moet maken van wat je in je lichaam stopt en wat niet. Al moet ik wel zeggen dat als evenementhouder je wel het recht mag hebben, als organisator zijnde, dat je iemand die geen bewijs kan leveren dat hij gevaccineerd is, gewoon af mag wijzen.
Maar mag ik daar wat op?
Ja, zeker. Natuurlijk.
Dat zou je ook kunnen oplossen met een negatieve sneltest.
Bijvoorbeeld.
Ja. Want tegenwoordig schijnt er een sneltest te zijn dat je binnen een kwartier antwoord hebt.
Ja.
Dus als je daar dus weer op Lowlands bij de poort staat en je blaast in het tuitje en na een kwartier blijft dat je blijkt dat je geen corona hebt. Nou ja, wees welkom en geniet.
Ja, maar dat zou ik bijvoorbeeld gewoon prima vinden. Sir, van het hele idee voor mij wat het is namelijk. Bijvoorbeeld als we bijvoorbeeld kijken naar plekken zoals Amerika, daar zijn bijvoorbeeld virussen zoals de mazelen zijn na een paar decennia zijn weer opgedoken, puur omdat men zich er niet tegen laat vaccineren. Ja. Het is gewoon een gigantisch groot risico wat men neemt als je je niet laat vaccineren. Dat staat niet weg tegen het feit dat mensen alsnog de keuze hebben inderdaad, maar het risico wat het vormt tegenover anderen vind ik wel belangrijker dan dat.
Ja. Ja.
Stijn?
Ja, het vaccinatietempo. Bent u, want verschillende Europese landen die kiezen er nu voor om het Russisch, onder andere Tsjechië, Hongarije, om het Russische Sputnik V-vaccin naar hun eigen land te halen. Bent u persoonlijk voorstander van het verhogen van het vaccinatietempo door bijvoorbeeld zo'n Russisch vaccin?
Nou ja, ik ben daar persoonlijk niet op tegen. Alhoewel als ik Afgelopen weekend een staatje in de Volkskrant zag staan dat wij nu op nummer 4, op plaats 4 in Europa staan, ja, van vaccinatiesnelheid. Ja. Minister De Jonge zegt dat met wat wij nu hebben aangeschaft, hè, van AstraZeneca, noem het maar op, we in juni klaar zijn. Ja, dan weet ik niet welk probleem we dan oplossen door nu een Russisch vaccin aan te schaffen. Want de bottleneck ligt denk ik eerder bij de tempo waarin uiteindelijk de GGD'en kunnen vaccineren. Zolang die aanvoer maar constant blijft.
Dus u bent eigenlijk tevreden over het huidige vaccinatietempo? Of vindt u dat het altijd nog sneller kan?
Ja, het kan misschien wel sneller. Ja, maar ik denk echt letterlijk dat de GGD'en doen wat ze kunnen.
Ja, okay,
en laten we vaststellen dat het een rustig begin was. Maar ja, misschien was dat wel even nodig om nu dit hoge tempo in te regelen.
Ja, dus, mag ik daar nog op inhaken trouwens?
Ja, zeker.
Ik vind het hele idee van het vaccinatietempo vind ik een interessant onderwerp. Maar ik wil me eigenlijk meer gaan richten op... zoals we al weten, Hugo de Jonge zegt van... Goh, hey, juni, juli, hopelijk is iedereen gevaccineerd tegen het originele virus. Maar het is niet het enige virus wat al hier in Nederland rondspookt. Zover ik weet hebben we een variant die komt uit Engeland.
Ja.
Die wel inderdaad die een ander vaccin nodig heeft. En van ergens heb ik gehoord dat we ook nog een Zuid-Afrikaans versie hebben die hier in de buurt zit.
Zeker.
En dat is, van aan de hand daarvan natuurlijk. Als we tegen juni, juli klaar zijn met de eerste vaccinaties voor het oorspronkelijke virus. Hoe lang denkt u dan nog dat dat gaat duren tot de andere twee varianten? Ja. Mits er nog niet andere op zijn gekomen natuurlijk. Ja. Hoe lang gaat dat dan nog duren?
Dan kom je een beetje zelf in wat er ook met een griepprik gebeurt. Hè? Die wordt ook elk jaar aangepast naar de mutatie die op dat moment het meest aanwezig is. Mm-hmm. Nou ja, dat is bij corona natuurlijk niet anders. Dan heb je ook mutaties. En op een gegeven moment zal een bepaalde variant actueel zijn. En dan kan ik me voorstellen dat je toch elk jaar, maar dat is koffiedik kijken, een bepaalde kwetsbare groep in de samenleving inent voor die specifieke mutatie.
Ja.
En doordat iedereen al een keer is geïnjecteerd, is sowieso die hele besmettingsgraad teruggebracht tot haast niets. Dus dat je dat zo in stand houdt.
Ja, nee, maar voordat we het over de hele vaccinatiecampagne gaan hebben, even terug naar de stelling. Want bijvoorbeeld D66, Sigrid Kaag is wel heel uitgesproken, ook over deze stelling, maar heeft een andere visie dan u misschien. Want zij zegt, dat moeten we wel doen, zo'n vaccinatiebewijs. Dat is een manier, mensen die gevaccineerd zijn, die kunnen gewoon terug, die kunnen gelijk weer deelnemen aan de maatschappij. Dus dat betekent de horeca in, de winkels in, de bioscoop in, et cetera. Alles wat we leuk vinden, zeg maar.
Ja.
Wat vind je van zo'n uitspraak van zo'n Sigrid Kaag van D66? Ja,
prima ook. Dan is er wat te kiezen.
Wat vind... is er dan te kiezen? Want nou ja, zij zegt eigenlijk van... iedereen die gevaccineerd is, die mag dus weer meedoen. Nou ja, inderdaad, het zullen voorlopig eerst de oudere mensen zijn.
Ja.
Maar ze zegt er wel gelijk bij van... wat zei ze ook alweer? Oh ja, dat alle mensen die dat niet hebben, die moeten dan dus door de overheid betaalde sneltesten kunnen overleggen met een negatief resultaat.
Ja.
Is dat een optie?
Ik vind dat gelijk weer zo'n overheidsbemoeienis. En dan gooien we er ook nog weer een zak met geld tegenaan.
Ja, de overheid beperkt ons toch ook?
Nee, het virus beperkt ons.
Ja, maar
dat is wat de regering heel vaak zegt.
Ja, precies. Maar de overheid neemt eigenlijk de maat. Ja,
maar goed, om ons te beschermen. En dan nog gewoon die lichamelijke integriteit die je hebt. Het zelf beschikken over je eigen lichaam.
Mm-hmm.
Door zo'n vaccinatiebewijs voelen mensen toch misschien een duw in de rug om gevaccineerd te worden. Om ik wil meedoen met dat leuke evenement.
Ja.
Dat vind ik ethisch moeilijk.
Ja.
Dan heb ik toch liever dat om die mensen allemaal dat evenement te gunnen, dan ga je daar maar even een kwartier bij die poort staan te wachten totdat die test uitblijft.
Daarvan zei, dat moet de overheid betalen. Ze hebben die sneltesten om te kunnen overleggen, ik ben negatief.
Ja. Nou, dat vind ik niet. Je kiest er zelf voor om in coronatijd naar een evenement te gaan. Nou, wees blij dat die mogelijkheid er is.
Ja.
Maar dan mag er ook best wel iets van jezelf verwacht worden dat jij dan, weet ik wat het tegen die tijd kost, €25 betaalt om getest te worden. Kom, ja. Je kunt niet alles bij de overheid neerleggen.
Nee.
Maar ik vind het op zich wel heel interessant. Want, ik zie het niet zozeer als een ethisch dubieus iets. Ik vind het meer... Als je het gaat verplichten dat het daadwerkelijk moet, vind ik het inderdaad wel ethisch onverantwoord. Maar ik denk dat als mensen zich eerder geneigd voelen om te vaccineren, dat meer een beetje een mate van sociale controle is eerder. In plaats van daadwerkelijk iemand verplichten te doen. Als mensen zich geïncentiveerd voelen om dat te doen, dan vind ik dat eigenlijk ook voor de algemene volksgezondheid alleen maar beter.
Ja, maar kijk, dan kom je uiteindelijk tot bij toch in basis wel de ethische discussie en daarna medisch. Van vatten wij dadelijk corona in het Rijksvaccinatieprogramma? Mm-hmm. Net zoals de rode hond en tetanus, weet ik het. Ja. Hè, die prikken die mijn zoontje onlangs heeft gekregen. Ja, valt corona daar straks dan ook onder? Nou ja, dat zou kunnen. Ja. Aan de andere kant, laten we nu even de schouders eronder zetten. Mm-hmm. In juni ziet de wereld er straks alweer heel anders uit.
Vast en zeker.
En met die vaccinaties die misschien daarna elk winterseizoen weer terugkomen, hebben we het onder de knie. En dan hebben we al dat soort vaccinatiebewijzen en die hele administratieve organisatie erachter helemaal niet nodig.
Absoluut.
Dus weet je, dat is een beetje. Nou, en dan te zeggen van de overheid die gaat het dan betalen, die testen. Ja, weet dat ik hou er niet zo van om de overheid overal voor op te laten draaien.
Stijn?
Ik vind het een super interessant standpunt.
Absoluut.
Op het gebied van coronabestrijding.
Ja, hè?
Ja, dat is, ik weet nog steeds niet op welke partij ik ga stemmen. Hè? Ik speel een beetje de zwevende kiezer. Maar,
maar ben je nog aardig zwevend?
Maar op dit gebied is dit wel een heel overtuigend verhaal van meneer.
Kijk, nou, die kunt u in de zak steken.
Nou, dank.
Maar even heel kort, stel je voor, ik ben ondernemer, ik zit in de evenementenbranche, ik kan eindelijk weer los. Hè? Ik heb een jaar, inmiddels zit ik een jaar lig ik stil, ik heb geen festivals, geen feestjes kunnen organiseren. En ik kan eindelijk wat mensen binnenkrijgen hè, die gevaccineerd zijn, waardoor ik geld verdien. Maar ik wil ook niet te boek staan als de superspreader. Dus ik zeg, nee, je hebt geen vaccinatiebewijs. Jou laat ik niet binnen, ik wil dat risico niet lopen. Is dat reëel, vindt u? Of heeft hij daar een punt, de ondernemer die dat zegt?
Nou, dan kom ik weer terug op wat ik net zeg. Ik kan me dan voorstellen dat er dadelijk units te koop of te huur zijn waar mensen zich kunnen testen. Ja. En wil je bij mij naar binnen, dan wil ik zeker weten dat jij geen corona hebt. En dan maakt het me niet uit of jij gevaccineerd bent of niet. Nee. Ik wil gewoon niet dat jij corona hebt, want dan kan dat superspreader event niet plaatsvinden. Ja. Precies. Dat vind ik veel belangrijker.
Absoluut.
En ja, weet je, de techniek staat tegenwoordig nergens voor. Ik kan me voorstellen dat over een paar maanden er een schoenendoos, ter grootte van een schoenendoos, een apparaatje ergens op een tafel staat, waar je inblaast en in een kwartier ja,
weet je dat niet in Amsterdam al? Zo'n doosie? Volgens mij hebben ze
er al mee bezig.
Ja,
dat
staat om.
Ja. Maar we horen het al, corona, hè? Het speelt en we kunnen er uren over blijven praten. Dat gaan we niet doen, want we gaan door naar onze rubriek. En dat is typische verkiezingen.
Ja.
Deze keer wil ik het hebben over campagnespotjes.
U kijkt nu naar het programma in de politieke partij.
Nou, die inderdaad. Hè? Je ziet ze overal voorbij komen, maar we horen ook al een beetje een stukje reclames. Hè? Op sociale media, maar ook de campagnespotjes op tv. Nou, die van CDA, een schaatsende Wopke. Ja, hoe vindt u die?
Prachtig toch. Ik miste alleen nog dat Unox muziekje. Ja. Er was klaar toch, jongens?
Ja, dat is
wel geweldig. Weet je. En toch, hè, want ook van dat Unox muziekje krijg ik soms kippenvel. Ja. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dat is gewoon wel Nederland, weet je wel.
Het is echt typisch Nederland.
Absoluut.
En dit ook wel een beetje. Het spreekt een grote deel van de bevolkingsgroep spreekt het aan. Ik kan me heel goed voorstellen dat het jullie wellicht minder aanspreekt.
Ja, we hadden het over Wok, hè, en de scheve schaats. Hè, in Tielf, schaats met Sven Kramer. Ja. Wat ik wel heel leuk vond, is dat diezelfde week dat hetzelfde spotje weer van CDA op tv kwam. En dat er dan op het eind tussen haakjes stond, maar nu wel buiten.
Ja.
Of zoiets.
Ja.
Maar diezelfde
vind ik wel humor.
Diezelfde spot moet je ook hebben dan.
Ja, inderdaad.
Ja, weet je, gezegd, vond ik het ook overdreven hoor. Maar dat is mijn mening. Maar goed,
ja.
die ophef. Ja.
Nou, ik vind het toch grappig eigenlijk als een politicus een beetje zelfspot kan hebben. Dat oog net een beetje menselijker.
Ik kan me nog één keer een hele leuke herinneren waarin Segers van de ChristenUnie Er was zo'n challenge. Hè? Volgens mij was dat Ardern in Nieuw-Zeeland. Die ging dan in 120 minuten vertellen of 120 seconden vertellen wat dat hele programma was.
Ja.
En Zegers die deed dat daarna, maar op een hele ludieke manier. Van ja, dat heeft helemaal geen zin of wat dan ook.
Ja, ja, ja.
Dus ook met een hele grote dosis zelfspot, waardoor je toch geamuseerd naar die man kijkt. En je denkt van ja, weet je, leuk.
Ja, ik moet het ook denken, nou ja, ik zag het vooral laatst voorbij komen. André Rauwvoet, dat is oude fractievoorzitter van de ChristenUnie.
Ja.
En toen de tijd was hij, heb je het over 2006 of zo, weet ik niet. En toen maakte hij een spotje ook met een rapper. En dan de ChristenUnie met een rapper en met stem rauw. En dan,
maar ik vind
dat denk ik alweer, wat grappig. Want de ChristenUnie, dat...
Het moet geen cringe worden, zeg maar. Die
heb ik niet helemaal, maar het is wel grappig.
Het is hartstikke grappig.
Ja, maar weet je, politiek mag ook leuk zijn.
Ja,
jongens.
Politiek is leuk.
Het maakt een politicus ook memorabeler, moet ik zeggen. Ik herinner me heel erg goed nog dat ene spotje wat overal op internet rondging van Jan-Peter Balkenende, die uiteindelijk met jongeren op een skateboard ging.
Ja.
Uiteindelijk finaal op zijn plaat ging. Ik herinner me dat nog steeds. Daarom blijft Jan-Peter Balken en dan gewoon echt constant in mijn achterhoofd zitten. Geweldige
vent. Ook CDA.
Ja, zeker. De laatste CDA-premier.
Dat klopt.
Maar nee, weet je, het is ook gewoon een gevoel wat je erbij krijgt.
Ja.
Politiek is gevoel. Draag je daar een enorme boodschap mee uit? Nee, dat denk ik niet. Het CDA profileert zich graag als die centrumpartij. Die er voor iedereen is. Ja. Gezin, ja. Samenleving.
Maar is de partij er ook voor Stijn?
Nou.
daar gaan we achterkomen.
Ja.
Dat is natuurlijk de vraag.
Overtuig mij.
Ja. Nou ja, ik vind het wel grappig inderdaad. Ik vind af en toe die reclamespotjes of die tv-spotjes heel... inderdaad heel degelijk. En af en toe is het leuk als er wat humor in zit. Zoals
ja,
er
nee, bij precies.
Ja, precies. Eerlijk. Hey, maar dat brengt ons bij... bij stelling 2 alweer. We zijn jong. We zijn of net van school... of we gaan nog steeds naar school. En keuzes maken is heel lastig. Soms moeten we al heel vroeg keuzes maken. En er zijn allemaal verschillende opties... om dat op te lossen eventueel. En daarvoor hebben wij een stelling. En dan kijk ik naar Yannick. En... die gaat als volgt.
Er moet een middenschool komen, zodat leerlingen op latere leeftijd de keuze kunnen maken tussen VMBO, HAVO of VWO.
En nu is het
dus. Absoluut, absoluut. Niet iedereen groeit in hetzelfde tempo op. En niet iedereen is even snel, tussen haakjes volwassen.
Mm-hmm.
Dus waarom nu iemand op zijn 12e forceren te kiezen voor iets waar je geestelijk nog niet eens aan toe bent om te kiezen. Dus ik vind dat heel erg slecht. Ik vind, waarom niet bij wijze van spreken een brugklas van 10 tot 14 jaar... waarin mm-hmm. je langzaam kunt gaan kijken van hey, welk niveau past bij me, welk pakket past bij me... zodat je gewoon langzaam groeit naar de richting waar je plekje kunt vinden. En... niet dat hele zwart-witte keuzemoment wat er nu is. En dan met vallen en opstaan erachter komen dat het VWO toch net een niveautje te hoog voor je is. Of mm-hmm. dat het VMBO toch net even een tikje te makkelijk afgaat. Dus jongens, investeer daar gewoon eens even wat tijd voor. Je hoeft niet op je 18e, 19e, 20e klaar te zijn met studeren. Ik was ook pas op mijn 26e klaar. Weet je, dat mag een heel proces zijn.
Mm-hmm.
Waardoor je uiteindelijk terechtkomt op het plekje waar je thuis hoort.
Precies. Ik zie twee ontzettend popelen om te reageren. Is Yannick...
Ik vind het zelf een heel erg interessant concept. Want we hebben er eigenlijk al een lichte fundering voor. Bijvoorbeeld in het vorm van bijvoorbeeld de VAVO.
Ja.
Weet je, mensen die bijvoorbeeld... ik heb een vriendin gehad die deed bijvoorbeeld HAVO doet ze even 2 jaar... Toch gewoon gespreid examen. Dat zijn bijvoorbeeld al lichte concepten die je al kan gebruiken in zo'n opzicht.
Ja.
Maar bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, zeg maar van ik heb uiteindelijk als bij het CITO-advies heb ik uiteindelijk HAVO-VWO gekregen. En toen ben ik naar de HAVO gegaan. En ik ben uiteindelijk er doorheen gezakt, omdat ik gewoon het qua stress niet aankom.
Ja. Mm-hmm.
Het zat gewoon, de druk zat veel te hoog. En ik had gewoon eigenlijk gehoopt dat als ik net iets meer had gehad, net iets meer tijd,
ja.
dan was ik er doorheen gekomen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld mijn zusje ervaart hetzelfde. Mijn zusje is 12. Zit net in het eerste jaar van de brugklas. Doet KB volgens mij. Maar die heeft ook ontzettend veel druk van school. En zij, ik merk dat zij daar ook heel erg mee worstelt. En ik vind het gewoon heel jammer dat inderdaad hoe enorm onder druk de jeugd wordt gezet tegenwoordig om gewoon te presteren en te presteren en te presteren.
Ja. Ja.
Dat zien we in het schoolconcept op zich zien we dat eigenlijk dat het ook gewoon over de afgelopen jaren ook gewoon heel weinig veranderd is. Ja, het wordt gewoon nog steeds gemaakt om eigenlijk.
Ja.
Het wordt gemaakt onder het concept van werk, maar er wordt niet naar talenten gekeken. Nou ja. of...
En laat het alsjeblieft wat organischer zijn. Iedereen die verdient zijn eigen tempo om op te groeien.
Ja.
En terecht te komen op een punt waarin die een beslissing kan nemen van oké, dit is goed voor mij. Maar ook, dadelijk komen jullie ook allemaal in een fase waarin je moet gaan kiezen van wat wil ik eventueel na de HAVO of het VWO.
Ja.
Ik weet nog heel goed van mezelf vroeger. Tegen mij werd gezegd van, hey Henk, jij kan niet naar de universiteit. Want jij hebt een onvoldoende op Frans. Dus mijn gemiddelde was niet goed genoeg voor de universiteit. Mm-hmm. Terwijl wiskunde, natuurkunde, scheikunde, ja, dat had ik allemaal hartstikke goed. En dat waren net de vakken die ik nodig had voor die HTS waar ik naartoe wilde.
Ja.
Of voor de Technische Universiteit. Maar dat kon niet, want Frans was niet goed. Ja, doe dan gewoon bijvoorbeeld de relevante vakken op ateneumniveau, VWO-niveau. En haal je diploma voor Frans of Duits in op HAVO-niveau. Ja. Wat is daar in vredesnaam het probleem? Ja. Ik snap dat niet.
Dus kun je toch ook wel eens een oplossing indienen. En hoeft er niet per se nog een extra tussenschool bij te komen dan. Dat je gewoon gaat werken via maatwerk.
Ja. Nee, maar dat is ook zo. Dit is eigenlijk een andere discussie.
Ik vind dat het is toch veel meer een oplossing voor het huidige systeem. Van het moet werken via maatwerkvakken. Ja, ene vak op Frans. Frans doe ik op HAVO. Ja. En het andere vak op VMBO of VWO, whatever. Dan hoeft er toch niet een heel extra systeem bij. Dan geef je eigenlijk nog meer keuzestress, toch? Want dan moet je nog een keer extra kiezen voor een school.
Het moet wat minder van kiezen afhangen. Ja. Het moet meer afhangen dat het wat organisch een bepaalde kant opgaat.
Maar een extra middenschool zorgt toch juist weer nog voor kiezen?
Nou, dat weet ik niet. Mijn zoontje die heeft een iPad. En die maakt sommetjes. En aan de hand van wat hij goed doet en wat hij fout doet, wordt zijn aanbod aangepast. Zoiets kun je natuurlijk ook in de leeftijd van 10 tot 14 aanbieden. Dat organisch kom je dan op een bepaald punt terecht. Dat van door alles wat jij de afgelopen 4 jaar hebt laten zien, blijkt dat die keuze bij jou past. In plaats van dat je dat laat afhangen van een meetmoment in groep 8 op de basisschool. Waarin je die CITO-toets moet maken. En daar is dat, ja, je bent een havist. Nou, trek daar gewoon voor die 4 jaar vooruit. Om te kijken van, ja, maar is dat dan ook echt zo?
Ja. En ik krijg een beetje het gevoel als je van doe een extra middenschool erbij. Dat je zegt, nou oké, ik ga naar de basisschool. Dan ga ik naar de middenschool. Dan nog eens naar het voordelende voortonderwijs. En vervolgens moet ik weer kiezen voor mijn
dat is alweer zo'n systeemgedacht, hè? Het kunnen best twee instituten zijn. Hè? De basisschool en de middelbare school. Waarin dan dat middenschool is opgenomen. Hè? Dat er gewoon een eerste fase van een aantal jaren is. Die invulling geeft aan dat organische groeien.
Ja.
Stijn?
Ja, ik zou het dan inderdaad nog een stapje verder doen. En het is door klassen samen te stellen. Of eigenlijk gewoon een pakket dat je inderdaad Frans op VWO niveau kunt doen. HAVO, Engels op HAVO niveau. En op die manier een rooster. Daar ben ik dan wel voor.
Maar dan wel het huidige schoolsysteem zo houden zoals het nu is.
Uiteraard, maar dan wel met vakken die je op verschillende niveaus kunt volgen. Al vanaf de brugklas.
Ja.
Dat is mijn mening.
Ja. Ja. Ja.
Dat is een interessant idee. Maar als ik bijvoorbeeld kijk, dat heeft mijn... mijn opleiding heeft dat heel goed gedaan. Ik ging naar het Rea College in Groningen voor MBO 3. Een geweldige school trouwens, maar zij volgen dus een heel traject. En het is dan wel speciaal onderwijs. Maar goed, ik vind dat het in regulier onderwijs ook aangepast kan worden. Mm-hmm. Want wat zij dus eerst doen, zij laten je eerst een traject volgen. Dat was dan een traject van 3 weken. En dan gaan ze kijken van oké, in die 3 weken leren we de persoon kennen. Gaan we de vaardigheden testen. Gaan we kijken ook in groepsverband wat de indruk van andere mensen op dat persoon is. En wat die persoon denkt over andere mensen. En aan de hand daarvan gaan wij kijken van oké, wat voor opleidingen passen nou het beste? En kunnen we die ook regelen voor de persoon? Mm-hmm. En via dat hebben ze dus bijvoorbeeld bij mij uitgekomen van weet je, ik ben hier heel goed en ik ben daar heel goed. En ze gaan kijken van wat zijn mijn talenten? Aan de hand daarvan hebben ze mijn opleiding hebben ze ingekocht via bijvoorbeeld Scheidegger, online opleiding. En daaruit hebben ze me uiteindelijk dus door de opleiding geholpen. En ik heb nou gewoon... ik ben nou 22 en ik heb een MBO 3 diploma. Ja. Dat is geweldig.
Ja.
En ook eentje waarvan ik denk van...
Maar zit daar ook niet het crux in? Dat het systeem gewoon eigenlijk veel te ingewikkeld is. Dat je zegt, of veel te moeilijk is. In die zin van, al niveaus naar beneden. Dat is zo gepiept. Van HAVO naar VMBO, dat doen we zo. Maar als je van VMBO naar HAVO wil, dan moet je aan zoveel eisen doen. Maar ook als ik heb het over vervolgonderwijs. Van HBO naar MBO, ja, zo gepiept. Is zo voor elkaar. Dan wil je van MBO naar HBO, dan moet je weer tussentijdse toetsen maken. Je moet weer laten zien, dit, zus en zo. Ja. Is dat niet eigenlijk gewoon het probleem?
Ik denk dat het gestroomlijnd is eerder. Ik denk dat er te veel mensen in één groep worden gedrukt en daardoor worden doorgevoerd.
Ja, het mens. Dat is dat systeemdenken wat we in de maatschappij hebben.
Dat is iets doorgevoerd.
Het is ook heel, heel praktisch op een gegeven moment om iets in hokjes te verdelen. Hè? Dat is heel overzichtelijk.
Ja.
Maar ja, goed, een kind of een mens, moet ik eigenlijk zeggen, hoort niet thuis in een hokje.
Nee.
Wij zijn geen kubusjes.
U bent ook geen hokjesdenker, begrijp ik.
Nee, bijvoorbeeld niet.
Nee.
Ik denk gewoon dat we, als de verkiezingen klaar zijn, dat we voor de nieuwe minister van Onderwijs, dat we daar een pleidooi voor moeten gaan houden over dit onderwerp. En dat brengt ons ook gelijk bij het laatste gedeelte van deze podcast. En dat is namelijk het pleidooi dat, aan u, Henk, om ons in max twee minuten een pleidooi te houden over een zelfgekozen onderwerp of ons een vraag te stellen en die toe te lichten. En daar heb je nog heel kort daar de tijd om op te reageren.
Ja,
zou zeggen, ga je
gang. Ik heb een pleidooi en een vraag, dus ik ben heel brutaal. Wat ik heel erg van belang vind als CDA, maar dat is gewoon echt een maatschappelijke opgave, is huisvesting. Iedereen, ik, waarschijnlijk jullie, ouderen, die zitten allemaal te wachten op de volgende woning. En die zijn er niet.
Ja.
Dat is gewoon een ontzettend groot probleem. Er zijn geen starterswoningen. Er zijn geen woningen voor ouderen. Dus kijk hier alleen in het dorp. Ik weet niet of jullie bekend zijn in heel de Paterswolde. Maar dan zie je bijvoorbeeld bij de Legroweg of wat dan ook. Er staan prachtige vrijstaande woningen.
Ja.
Nou, inmiddels onbetaalbaar omdat er tientallen woningen in de hele gemeente te koop staan. Dus je kunt vragen wat je wilt. Maar er zitten allemaal mensen op leeftijd in. Nou, als CDA zijn we ook ontzettend druk hier in de gemeente om te kijken hoe wij hierachter letterlijk op de Bladengroen locatie een knarrenhof kunnen gaan bouwen. Want dat is wat mij betreft echt waar het CDA uit bestaat. Dat is dus die woningen bieden. Maar daarin, in die woonvorm, ook zorgen voor elkaar. Hè, dat noberschap wat we hier in Drenthe zo goed kennen.
Ja.
En ik denk dat daar ook een toekomst ligt voor onze maatschappij die op den duur vanwege de vergrijzing gewoon absoluut niet meer te betalen valt. Dus we moeten ook voor elkaar gaan zorgen. En dat zijn echt die kernwaarden van het CDA. Dus we laten niet heel links gedacht de overheid overal voor betalen. Of we zeggen niet heel rechts van zoek het allemaal lekker zelf maar uit. Want we weinig belasting betalen, zodat je veel overheid en koop het allemaal zelf maar in. Nee, wij zitten daar ergens tussenin door te zeggen van jongens, laten we het als samenleving nou samen opproberen te pakken. En de mensen die door het net vallen, die vangen we op. Dat is dat sociale vangnet waar wij achter staan. Dus dat is mijn pleidooi om te gaan bouwen samen met jullie en voor jullie. En voor die ouderen die daar voor elkaar kunnen gaan zorgen. Zodat echt die doorstroming weer ontstaat. En mijn vraag aan jullie, deel 2. Zoals gezegd, binnen de gemeentepolitiek hebben we gewoon te maken ook met diezelfde vergrijzing. De gemiddelde leeftijd is 45 plus, misschien wel 60 plus. Hoe betrekken we jullie nou bij onze lokale politiek? Want wij hebben het daadwerkelijk over die keet en die hangplek en noem het allemaal maar op. Maar dat is ook gelijk die leeftijdscategorie die over jullie beslist.
Ja.
En dat is ontzettend ongemakkelijk soms. En ook voor jullie om te zien waar wij nu weer met wat voor briljante oplossingen wij komen voor jullie.
Ik denk gewoon, als ik voor mezelf spreek, ik werk dan ook als jongerenwerker. En wat wij doen is ook gewoon zijn waar jongeren zijn. Ik denk dat het beeld dat jongeren niet een mening willen geven, dat klopt echt niet. Als je het dan vraagt, dan hebben ze echt allemaal een mening klaar.
Ja.
Ik zou haast zeggen, ga een keer mee, avond de straat op. En,
alsjeblieft.
Ja, ga eens mee.
Mag ik ook mee?
Van mij ook. Maar dat, als ik aan mezelf kijk, ik leer zoveel mensen hier kennen en heel veel van jongeren kennen, omdat ik op ze af ben gestapt. Hé jongens, hoe gaat het? Hoe denk je hierover? Ja. Kunnen we wat doen? En dat is denk ik die eerste stap. Dan geef een beetje een bekend gezicht en laten ze steeds meer los. Ik denk dat dat een hele mooie eerste stap kan zijn. En dat is gelijk een uitnodiging.
Nee, maar, die pak ik met beide handen aan. Ja. Want je kunt je voorstellen dat het voor mij en voor de oudere generatie heel ongemakkelijk is om bijvoorbeeld hier op het Grote Veen in Eelde naar een groep hangjongeren te stappen. Van hoi, ik ben die en die van de
CDA.
Ja,
dat is het beeld wat er is inderdaad, maar dat is totaal niet.
Nee, maar dat snap ik. Alleen, het is wel fijn als je daar dan samen in op kunt trekken.
Ja, nee, zeker.
Dat overbrugt.
Ja, nee, ik denk dat het ook heel handig is als inderdaad zoals Robin al zegt, bijvoorbeeld als je een jeugdpersoon vraagt naar de mening. Ik ken genoeg mensen die ik al in mijn tijd, maar als vrijwilliger voor het jongerenwerk heb leren kennen. Tientallen mensen die kunnen echt gewoon urenlang doorpraten over wat ze vinden van bepaalde dingen. Ja. Ook heel veel van die jeugd is gewoon ook heel disillusioneerd van de politiek op zich. Ja. Weet je, zij heel veel van hen mogen nu voor het eerst stemmen, gaan ook binnenkort stemmen, maar ze hebben geen idee wat.
Ja.
Want heel veel mensen denken van, weet je, ik ga gewoon niet stemmen, want ik heb lak aan de politiek.
Ja.
En als ik kijk naar hoe weinig de politici ook heen en ten dagen betrokken zijn bij de jeugd op zich, denk ik dat wat Robin voorstelt een gigantisch goed idee is.
Ja, maar absoluut.
Maar ook niet alleen zich voorstellen als gewoon, hallo, ik ben die en die van die en die partij. Mm. Maar ook gewoon de persoon gewoon, hallo, ik ben gewoon mij. Ja. Ik ben een persoon.
Nee, maar precies. En wat het ook is, kijk, vergis niet, lokale politiek, dat doe je erbij. Hè? Dat is gewoon een uit de hand gelopen hobby. Ja. Naast je 40-uurige werkweek. Dus de signalen die je bereiken via mensen die je actief bellen of wat dan ook, die dat pak je op.
Ja.
En dan merk je ook dat die connectie tussen de jongeren en die lokale politici, jongeren bellen niet. Ja, en wij weten niet waar we moeten zoeken. Dus ja, dan kom je heel slecht bij elkaar. Ja.
Je mag mijn telefoonnummer wel hebben, hoor.
We appen. Nee, maar
ik denk een ontzettend mooi plek. Ik denk dat het wonen, dat het ontzettend groot thema is onder jongeren. Zeker vanaf een jaar of 20. Als je wil studeren of als je op jezelf wil wonen. Dat je eigenlijk, je ontzettend moeilijk. Huis kopen is lastig. Huren stijgen de pan uit. Ja. En je sociale huur zit ook allemaal regels verbonden. Ja. En ja, de inspraak voor jongeren, ja, we zijn alleen maar voor. Maar dat had u waarschijnlijk wel verwacht.
Dat kan ik me voorstellen, ja. Nou, weet je, en wat ik echt donders jammer vind, is zeker in een gemeente als Tinalo, wat natuurlijk een van de duurste gemeentes van Noord-Nederland is. Mm-hmm. Want er is niemand van ons die hier zijn eerste woning kan kopen. Dat kan gewoon niet.
Ja.
Ik zou ook wel
schandalig
verhuizen naar de gemeente. Maar ja.
In ieder geval, dank voor het van het pleidooi. Ik ga toch ook richting de afronding van deze podcast. De Stemcast, waar we jongeren op weg gaan helpen richting 15, 16 en 17 maart. Sick. En deze keer heb ik kennis kunnen maken met het CDA. Dat is volgens mij aardig gelukt. Ik wil mijn vaste stamgasten bedanken, Stijn en Jannik. Ja, maar zeker ook Henk, dankjewel.
Ja, ik vond het ook erg leuk om hier te zijn.
Dat u bent gekomen.
En ik hoop echt serieus op een vervolg.
Ja, absoluut. Praktisch. Gaan we doen.
Ja,
zeker.
Gaan we doen. Top.
Ook de luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren naar de Stemcast. Ik zou zeggen, tot de volgende.
De Stemcast. De podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.